Wij maken u nog bekend dat de kerkraad donderdagavond vergadert. Gelegenheid tot doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt de liefelijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mede. Met vet tarwe wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Wij noemden u het zevende van 147. Tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 94, het achtste vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En wat er verder volgt in het achtste van 94. En daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in 2 Koningen 4 vers 1 tot en met 7. Wat tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking is. We luisteren naar de wet, wij zingen het achtste van 94 en daarna 2 Koningen 4 vers 1 tot 7.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En ze zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeiden, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. En gij dan met uw zonen leef bij het overige.
In onze voorbeden willen we zuster Schipper Hogerwerf opdragen, bij wie een kwaadaardige tumor is ontdekt. Ze moet nog verdere onderzoekingen krijgen om te weten hoe of wat. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw naam ootmoedig te danken, dat we elkaar in uw bedehuis mogen ontmoeten. En dat we daar ook uw woord weer mogen prediken en naar het woord mogen luisteren. En de vakantietijd is aangebroken en er zijn er ook die al weg zijn en wij bidden u ook voor hen of gij hen wilt bewaren en ook vandaag wilt brengen onder uw woord. En Heere, dan zijn onze ogen op u, die in de hemel zit. Het is uw zaak. Het is niet een menseninzetting. Wanneer de heilige dienst weer aanvangt. En daarom hebben we deze dienst ook allereerst onze afhankelijkheid beleden. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren. En geef dat wij daadwerkelijk daaruit leven mogen. En opent gij dan uw hand, o Heren, opdat wij uit uw hand mogen leven. Dat uw dienstknecht dan ook door u gevoed mag worden, om ook dat ware brood des levens uit te mogen stallen. Deze dag, dat uw heerlijkheid gezien mag worden, o drie enige God. Want dat is toch wat u zult schenken aan mensenkinderen, die van eeuwigheid door u zijn uitverkoren tot de zaligheid, en die u in de tijd komt te roepen, in de weg van de waarachtige bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan zult gij uw heerlijkheid tonen, zoals Mozes dat eens bad, toon mij uw heerlijkheid. En dat is de eigenschappen die gij hebt, o drieënige God. En dat zijn de werken van u, de drieënige. En geef dat wij die mogen zien. Open onze blinde ogen daar toch voor. Dat we ze mogen zien in het rijk der natuur. Dat gij alle dingen leidt, ook wanneer we deze droge periode meemaken. En wij bidden u of gij ook regen wil schenken. U hebt alles in uw hand. En zou u dan aan het land willen gedenken, zodat het gewas weer mag opbloeien. Wij hebben dat niet verdiend. Geef toch dat wij daar niet onverschillig over na zullen denken. En dat we denken met onze middelen onze nood te kunnen voorzien. Dat leert ook deze geschiedenis die vanmorgen overdacht zal worden. Dat wij te doen hebben met een wonderdoend God. Daarom onze ogen zijn op u. Maar Heere, wat de natuur niet leert, dat leert uw woord. De natuur leert ons niet hoe we met God verzoend kunnen worden. Dat zullen wij nooit in dat boek kunnen lezen. En daartoe hebt gij ons uw woord geschonken. En daartoe hebt gij geopenbaard, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzen vermozzelen, waarin u de zaligmaker beloofd hebt, die u gezonden hebt naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En Heere, dat is een groot voorrecht, dat we onder dat woord mogen zijn. En wij bidden u of gij daar plaats voor wil maken in ons alle leven door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Opdat wij een levend gevoel zullen krijgen van wie we zijn geworden in onze diepe val in Adam. En dat wij geboren zijn in zonde, ontvangen en geboren. En onderworpen aan de toorn van u. En dat wij niet anders kunnen voortbrengen dan enkel zonde en ongerechtigheid. Er groeit niets goeds op onze akker. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar dat gij zoekt, dat gij roept. En Heere, wilt gij dat krachtdadig doen in het hart van degene die nog onbekeerd zijn. Zodat zij dat voor het eerst in hun leven mogen gevoelen. Wat het is om buiten God en buiten Christus te leven. Dat zij diep ongelukkig zullen gevoelen wat het is om dan zo te moeten sterven en niet te kunnen sterven. Opdat ze u de Heere zouden gaan zoeken, gaan aanroepen, gaan smeken om genade. Er is bij u toch een volheid die niet uit te ledigen is. Ja, maak er plaats voor dat we Christus nodig mogen leren krijgen als de enige weg der zaligheid, als de enige zaligmaker in wie u al uw deugden hebt geopenbaard toen hij hier op aarde gekomen is. En in wie u al uw deugden ook hebt verheerlijkt. En die ook maar één doel had, namelijk om u te verheerlijken. En wij bidden u of gij toch uw knecht wil helpen om dat onder woorden te mogen brengen. Want dat kan hij niet vanuit zichzelf. En wij bidden u of gij met de gemeente wil zijn, met al haar zorgen. Als we met onze zorgen naar uw huis zijn gekomen. Misschien wel een hart zo vol van zorg, van moeite en verdriet, dat er niets bij kan. Dat er geen plaats is om naar een woord te luisteren. En dat kunnen wij mensen niet wegnemen, maar u wel. En wij bidden u daarom of u een ogenblik al die zorgen eens naast ons neer mogen leggen. En in uw hand mogen geven. En dat er ruimte mag komen om te luisteren naar het woord des Heren. Opdat wij bij u terecht mogen komen zoals ook deze weduwe het dat mocht doen. Toen zij naar Elisa ging met haar nood. Opdat zij in die nood ook geholpen zou worden door u, o Heere. Om te leren steunen op de almacht Gods en de genade Gods. En we dragen dan in het bijzonder de rouwdragenden aan u op. Of gij hen wilt troosten. Wij bidden u voor de ernstig zieken in het midden der gemeente. Wilt gij hen gedenken en wilt gij hun geneesheer zijn. En wij dragen in het bijzonder zuster Schipper Hogewerf aan u op die ook veel verwerken moet. En wij bidden u, geef toch wanneer ze de komende week nog een aantal onderzoekingen moet ondergaan, dat gij haar de kracht geeft en dat er ook nog wat aan te doen is. Heere, gedenk haar ook naar haar ziel. Wees haar genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. We bidden u of gij zo met ons wil zijn en de duivel het zwijgen op wil leggen, dat hij onze gedachten niet zal beïnvloeden of zal verwarren. En dat we mogen ervaren, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welsmaak, hier elk in liefde dromen. Ja, dat de engelen ons mogen beschermen in deze eredienst en ons mogen helpen. Allen die een bijdrage leveren aan deze eredienst. En dat bidden wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 37 en daarvan de versen 13, 19 en 20. Ik ben jong geweest en draagt nu grijze haren, maar zag nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen, nog ook een zaad al bedelende om het brood. Hun mildheid schijnt te groeien met hun jaren, en de zegen vloeit hun nakroost in de schoot. En het 19e vers, let op, let toch op en zie, op de vrome en oprechte. Want wat men denkt van de uitkomsten er paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. En ook het 20e vers, het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. Een sterkte als de angst hen knelt. En wat er verder volgt in de versen 13, 19 en 20 van Psalm 37. En de Heere zegene u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking het 17e vers van Psalm 31. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Het 17e vers van Psalm 31. Geliefde gemeente, Gods heilig woord wordt in de Bijbel het profetische woord genoemd. En waarom wordt dat het profetische woord genoemd? Omdat Gods woord zeker en vast is en omdat Gods woord uitkomt. We kunnen dat lezen in 2 Petrus 1 vers 19. Daar zegt de apostel, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En als hij dat zo aanduidt, dan bedoelt hij daarmee het Oude Testament. En dan bedoelt hij daarmee van ga het maar na, Christus is gekomen. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, dat een vaste grond geeft aan het ware geloof, waar het ware geloof op leert te bouwen. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft. Dus op dat woord, op dat profetische woord, om daarnaar te luisteren. Dat gij daarop acht geeft als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Dus dat woord, dat is niet alleen vast, maar dat woord dat geeft ook licht. En als dan de apostel over een duistere plaats spreekt, dan zeggen onze kanttekeningen namelijk het hart. Ons hart is een duistere plaats. En wij missen het ware licht. En u ontsteekt de Heilige Geest door het woord het licht in het hart van een zondaar. Dat hij daar acht op geeft op dat profetische woord als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreken en de morgenster opgaat in uw harten. En als dan Petrus zegt totdat de dag aanbreken, dan bedoelt hij daarmee de dag van de kennis Gods. Die in Christus Jezus is. Dat is de dag. Een mens leeft in de nacht van zijn verlorenheid. En hij zal erin blijven en hij zal erin ondergaan. Tenzij dat God dat licht ontsteekt in zijn hart door het werk van de Heilige Geest. Dat de dag gaat aanbreken. En nu zal de rechtvaardige het licht opgaan gelijk de zon, zegt de Bijbel. En dat wil zeggen dat het eerst gaat schemeren en dat langzamerhand dat licht, hoe langer hoe meer, ontstoken wordt in het hart en leven van een zondaar, zodat hij steeds meer en meer kennis gaat krijgen aan die heerlijkheid die God geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon. Daarom eindigt de apostel ook, totdat de morgenster opgaat in uw harten. En dan zegt onze kanttekening zo prachtig, namelijk, totdat de tijd gaat aanbreken dat alle schemer en alle nevel weg zal vallen. En dat een mens die van eeuwigheid is uitverkoren tot de zaligheid mag delen in de volle kennis, in de volmaakte kennis die straks in de hemel daadwerkelijk aanschouwd zal worden. Dan zal Christus aanschouwd worden in al zijn heerlijkheid. En in Christus zal de heerlijkheid van de drie enige God zich openbaren. En dat is een volheid waar Gods kinderen de eeuwigheid voor nodig hebben om dat te aanbidden en dat te bewonderen. Kijk, en daarom het profetische woord, om daar nou acht op te mogen geven, ook vandaag weer. In het bijzonder willen wij daarbij stilstaan in het leven van een weduwe die in nood gebracht was. En we luisteren dan naar de kracht van Elisa's profetisch woord in het leven van een weduwe nood. Dus de kracht van Elisa's profetisch woord voor de weduwe in nood. Daar staan we stil bij een viertal gedachten om dan te eindigen met een korte toepassing. Allereerst staan we stil bij de hulpvraag aan Elisa. Ten tweede het antwoord van Elisa. En ten derde het geloof van de weduwe. En ten vierde het onderhoud van de weduwe. De kracht van Elisa's profetisch woord voor de weduwe in nood. De hulpvraag aan Elisa. Het antwoord van Elisa. Het geloof van de weduwe en het onderhoud van de weduwe. Geliefde gemeente, Elisa treedt niet alleen in het openbaar op om het belang van een hele groep te behartigen, zoals we dat gezien hebben in Jericho, toen het water bedorven was en dat het zout erin geworpen werd. Hij treedt niet alleen op in het belang van nationaal en politiek belang, zoals we vorige week gezien hebben, als hij optrekt met de legers van de drie koningen, en dat hij de opdracht heeft om grachten te graven, en dat er water kwam, zodat het leger van Israël en Juda in leven bleef. Maar hij treedt ook op in persoonlijk belang. Zo heel alleen, als je loopt te tobben in een bepaalde nood, geliefde. Dan laat de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt zien hoe de Heere ingrijpt in een klein mensenleventje. Ingrijpt in het leven van iedere dag. Wat vandaag aan de dag ook actueel is. Op zekere dag, jongens en meisjes, komt er een vrouw naar Elisa toe. Zij is weduwe. Dat is heel erg. Een weduwe met twee zonen. Ze staat er alleen voor. Zoals sommigen onder ons er ook alleen voor staan. En deze vrouw die was in nood. Op een goede dag werd er hevig op haar deur gebonst. En ze keek uit het raam en ze zag al wie voor de deur stond. Ze kent die man. Ja, bij die man staat ze in de schuld. En op allerlei manieren had ze al nagedacht hoe ze die schuld zou kunnen betalen. En ze doet de deur open en die man zegt: en nu ben ik het zat. En ik eis je twee zonen op. En ze moeten direct met me mee. Gelukkig zijn de twee jongens niet thuis. En moet ze zeggen, ja, ze zijn er niet. Maar ze schrikt. Die twee zonen opeisen. Ze moeten voor mij gaan werken als slaven. En deze man die handelt niet in strijd met de wet. Want in de wet staat er een verordening wanneer iemand zijn schuld niet kan betalen, dat hij dan opgeëist kan worden door de schuldeiser en dat hij dan moet betalen met werkkracht. Kijk, en dat vraagt hier deze schuldeiser. Hij vraagt deze jongens, en deze jongens die zullen al opgroeiende jongens zijn geweest, dat ze voor hem gaan werken. Nee, ze krijgen natuurlijk geen loon uitbetaald, maar doordat ze gaan werken betalen ze min of meer langzamerhand de schuld af die hun moeder heeft. Wat precies de oorzaak is geweest dat deze weduwe schuld heeft die ze niet kan betalen, dat weten we niet. Maar het is wel een heel slecht teken. Voor wie is het een slecht teken? Het is een slecht teken voor het land, voor Israël, voor de tijd waarin zij leefden. Want de Heere had immers in zijn wetten ook verordineerd dat er voor de weduwen gezorgd moest worden. En daarom, deze weduwe die hoefde niet in de schuld te staan. Die kon leven als het goed is in de voorzieningen die getroffen waren in de burgerlijke wetgeving van Mozes. En schijnbaar kon dat niet. Dat was een teken van diep verval. Dat zij zodanig onderdrukt werd in de tijd van de goddeloze koning Achab en Izebel en later van Joram, dat zij niet in levensonderhoud kon voorzien. En ze wist het, dat als deze schuldeiser haar zonen mee zou nemen, dan zou dat voor een beperkte tijd zijn, dat zou maximaal voor 6 jaar zijn. En dan zou na 6 jaar deze schuldeiser haar zonen weer vrij moeten laten. Dat stond ook in de wetten van Mozes. Maar of hij dat zou doen, dat was nog maar de vraag. De deur gaat dicht. En de schuldeiser die heeft zijn eis achtergelaten. En wat gaat deze vrouw doen? Ja, deze vrouw die gaat met haar nood naar de Heere toe. En daarvoor kiest zij de middellijke weg. Direct gaat ze naar Elisa toe, naar de profeet toe met haar nood. En zo komt ze bij het huisje van Elisa aan, jongens en meisjes. En ze klopt op de deur en de deur wordt opengedaan en Elisa laat haar vriendelijk binnen en dan komt ze met haar nood. Dan zegt ze, uw knecht, mijn man is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En nu is de schuld, Heer, gekomen om mijn beide zonen voor zich tot knechten te nemen. Uit alles blijkt, geliefden, dat deze weduwe een godvrezende vrouw is. Allereerst blijkt dat uit het feit dat zij met haar nood naar Elisa toe gaat. Zij gelooft dat Elisa de dienstknecht van de Allerhoogste God is. Elisa die zo'n prachtige naam draagt. Mijn God is redding. Ze weet, daar moet ik naartoe. En als zij haar nood dan onder woorden brengt, dan gebruikt zij een pleitgrond. Zij zegt namelijk tegen Elisa, u weet dat mijn man de Heere vreesde. Dat is een vreemde pleitgrond, zegt u. Is dat eigenlijk wel een pleitgrond? Kun je zo naar de Heere toe gaan en pleiten op het feit dat een ander de Heere vreest? En dat daarom de Heere mij moet helpen? Of dat mijn man of mijn vrouw de Heere vreest? En dat daarom de Heere mij helpen moet? Nu gemeente, dat is in overeenstemming met het woord van God. We hebben dat samen ook gezongen met Psalm 37 en ik citeer wat er in de onberijmde psalm staat in Psalm 37 vers 25. Daar staat, ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten en dan komt het, nog zijn zaadzoekende brood. Dus met andere woorden, de Heer heeft toch in zijn woord beloofd dat hij de zijnen nimmer om zal doen komen in dure tijd en hongersnood. En daarom mag zij terecht daarop pleiten. God is toch een God die zijn kinderen niet om laat komen en zijn kinderen verzorgt. Ze mag het daarin ook van de Heere verwachten. En toch loopt ze ermee vast. Want de schuld werd alleen maar groter. En toen de schuld, Heer, op een dag dan kwam om haar beide zonen op te eisen, kon ze eigenlijk niets zeggen tegen die schuld, Heer. Ze loopt ermee vast, geliefden, en dat doet de Heere soms. Dat de Heere dingen laat gebeuren die in strijd zijn met de belofte die de Heere gegeven heeft. Om daar een mens mee vast te laten lopen. En misschien is hier ook wel één in ons midden die zegt, ja, de Heere die heeft dit aan mij beloofd. En dit gebeurt er nu in mijn leven. En het staat zo haaks op elkaar. En ik word zo heen en weer geslingerd. En de duivel heeft mij zo te pakken. En die werpt me maar voortdurend in. Gij hebt geen heil bij God. En je hebt je maar wat ingebeeld. En die belofte die is niet voor u geweest. Hoe kom ik hieruit, Heere, om dan in die vastgelopen nood toch de toevlucht te nemen
tot de Heere, dat de Heere daar antwoord in geeft, dat de Heere daar licht over geeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het antwoord van Elisa. Dat antwoord, dat bestaat uit, in de eerste plaats, uit twee vragen. Want dan zegt Elisa tegen haar, wat zal ik u doen? Dus dat is de eerste vraag die hij stelt. En wat wil Elisa daarmee zeggen? Elisa wil daarmee laten voelen dat hij haar ten diepste ook niet kan helpen. Dat zij het dus niet moet verwachten van een mens. Dat zij het niet moet verwachten van de profeet Elisa. Door die vraag, wat zal ik u doen, wordt ook die vrouw opnieuw weer teruggeworpen op God alleen. Het tweede wat in deze eerste vraag ligt opgesloten, dat is dat Elisa het recht toevalt van God. Het recht erkent, wat zal ik u doen? Met andere woorden, deze schuldeiser heeft de wet aan zijn kant. Die heeft het recht aan zijn kant. Dus Elisa is een rechte dienaar des woords. Die niet zegt van, ach, laat die schuldeiser maar praten, laat hem toch gaan. Dan moet je je niks van aantrekken. Nee, hij handhaaft dat recht waarmee die schuldeiser komt. En door die eerste vraag, wat zal ik u doen, wordt zij dus op de proef gesteld. Om het echt alleen van de Heere te verwachten. En in die vraag klinkt ook door dat ook Elisa geloof moet krijgen. Elisa kan niet zomaar 1, 2, 3 een oplossing aanreiken. Ook hij zal geloof moeten krijgen om deze vrouw daadwerkelijk te kunnen helpen. En zal het niet in zijn hart zijn opgerezen. O Heere, geef mij geloof. Want dan gaat hij een tweede vraag stellen. Hij zegt namelijk, geef mij te kennen wat gij in huis hebt. Elisa moet wel weten als hij deze vraag stelt, dat deze weduwe natuurlijk niet meer zoveel in huis heeft. Ze kan niet zeggen, ja, ik heb ergens nog een grote zak met geld liggen, of ik heb ergens nog een klompje goud liggen of zilver. Nee, jongens en meisjes, deze weduwe die is failliet. Die heeft alleen maar schulden. En daarom door die vraag moet ze met haar armoede voor de dag komen. En dat wil een mens niet. En toch moet ze met haar schande, met haar armoede blootgelegd worden. Maar door die vraag zoekt Elisa een aanknopingspunt bij deze vrouw. Omdat Elisa een middel gaat gebruiken om haar te helpen. Een eenvoudig middel. Zoals hij telkens gedaan heeft in de achterliggende geschiedenissen die we gehoord hebben. Ja, zegt ze, uw dienstmaagd heeft niet met al in haar huis dan een kruik met olie. Nou jongens en meisjes, een kruikje met olie heeft zij nog. Olijfolie zal het geweest zijn, dat veel gebruikt werd in het Oude Oosten. Het werd gebruikt om je lichaam in te zalven, als je een wondje had bijvoorbeeld. Het werd gebruikt om een lamp aan te steken als het donker werd. Maar het werd ook gebruikt om voedsel te bereiden. Ja, ze heeft niet met al, zegt ze. En daarmee geeft ze aan dat ze maar heel weinig van die olie heeft. En dat dat natuurlijk totaal niets voorstelt tegenover de schuld die zij heeft. Wat kan ze daarmee bereiken? Maar hoor dan wat Elisa zegt. En daarmee zet Elisa haar aan het werk. Want dan zegt hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, en maak er niet weinige te hebben. En kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. En daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Dus jongens en meisjes, je moet allemaal lege potten en kannen en kruiken gaan verzamelen bij de buren. En dan vervolgens dan moet ze die potten neerzetten in haar kamertje, in de keuken en in de slaapkamer, waar maar plek is, om dan daarna die vol te gieten met die olie. Dat is toch een bespottelijke opdracht. Om dat te zeggen tegen deze weduwe die zo'n klein beetje olie heeft. Maar kijk, Elisa wil haar laten zien dat de Heere met kleine middelen grote wonderen kan doen. Elisa wil haar laten zien dat alleen de Almachtige God haar nood kan voorzien. En daarom geloof ik ook dat deze vrouw een godvrezende vrouw is. Deze vrouw die heeft het ware geloof ontvangen. In het uur van de wedergeboorte ontvangt een zondaar de gave van het geloof. Maar die gave van het geloof, die moet in de beoefening gebracht worden. En dat is ook een werk van de Heilige Geest. En hoe doet de Heere dat? Dat doet de Heere door nood te brengen in het leven van zo'n ziel. Door hem vast te laten lopen. En door hem acht te gaan leren geven op het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. En zo wordt deze vrouw ook door dit profetische woord van Elisa aangezet om daar acht op te geven op dat woord. En dat kan alleen door het geloof. En daar gaat ze. Om nu door het geloof datgene te onttrekken van de Heere waar ze niet meer buiten kan. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, het geloof van de weduwe. Daar gaat ze naar haar huis toe. En ze zal het zeker haar zonen verteld hebben. En nu worden de jongens ook ingezet om die lege potten en pannen en kruiken te verzamelen en neer te zetten overal in huis. En daar komt er weer eentje, daar weer eentje. We kunnen ons daar wel een voorstelling van maken. Ze is gehoorzaam aan het woord van Elisa. En wat doet ze? Ze doet de deur op slot. Dat had Elisa immers gezegd. Ze moet gehoorzaam zijn aan Elisa. En doordat ze de deur op slot doet, geeft ze daarmee te kennen dat zij alles buitensluit wat van buitenaf zou kunnen komen. Niet alleen maar nieuwsgierige blikken. Dat de buren misschien gevraagd hebben, wat moet je dan met die lege emmer, wat moet je dan met die lege pot? Maar ook omdat zij verstond waarom de deur op slot moest, geliefd. Het gaat immers om Gods eer. Het gaat immers om Gods almacht. Het gaat immers om een wonder, gemeente. O, wat zal dat ook gestormd hebben in het hart van deze weduwe. Want denk erom dat de duivel dan ook op de been is om een ziel aan te vechten. Om haar in twijfel te brengen. Maar toch, als het geloof in de beoefening is, gemeente, dan is er geen twijfel. En dominee, hoe weet u dat dan, dat het geloof in de beoefening is? Nou, dat is eigenlijk aan de hand van dat kleine woordje wat in vers 5 staat. En zij goot in. En er staat in het Hebreeuws een werkwoordsvorm. Dat betekent dat zij constant bleef gieten. Constant. Kijk maar eens naar mijn beweging. Ze nam dat kleine kruikje olie en ze begon bij de eerste emmer. En haar hand gaat omhoog en ze giet hem vol. En daar staat een klein pannetje. Ja hoor, dat wordt ook vol gegoten. Daar staat een kruik. Met een smalle hals. Ja, hij is vol. Weer een groot vat. En ze bleef maar gieten. Het staat in het Hebreeuws. En dat betekent dus dat zij geen bespiegelingen hield. Dat ze niet ging redeneren. Ze hield niet eventjes dat kruikje omhoog en ging kijken naar dat kruikje van... Ja, zou dan ook die volgende emmer vol raken? Want dat doet nou juist het ongeloof. Het ongeloof gaat er redeneren. En redeneren is God om te eren. Maar het ware geloof mag volharden. En dan zie je dat de Heilige Geest in haar werkt. Om het nu alleen van de hemel te verwachten achter gesloten deuren. En de jongens zijn er getuigen van geweest, gemeente. Dan opeens. Ja, dan zeggen de jongens, ja maar, er is geen vat meer. En dan staat er en de olie stond stil. Kijk, hier laat de Heere zien wie Hij is in al zijn heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid van God? Dat zijn de eigenschappen van God. En hier laat God zien dat Hij almachtig is. En dat Hij genadig is. En hier laat God zien dat Hij deze weduwe helpt. Hier laat ook God zien wat het geloof vermag wanneer het in de beoefening is. Wat is het geloof van Gods kinderen ook dikwijls zwak en klein. Matthew Henry schrijft erbij in zijn verklaring. Wij zijn nooit te nauw in God. In zijn macht en milddadigheid en de rijkdom zijner genade. Al onze nauwheid is in onszelf. Het is ons geloof dat faalt, niet zijn belofte. Hij geeft boven ons bidden. Waren er meer vaten? Er zou in God genoeg zijn om ze te vullen. Genoeg voor allen, genoeg voor ieder. Waren er meer vaten? Er zou genoeg zijn voor allen. Voor een ieder. Matthew Henry wijst terecht naar Zacharia 4 vers 12. En u weet wat daar staat. Daar staat dat visioen. Van die olijfboom. En die gouden kandelaar. Die gouden kandelaar is dan het beeld van Gods gemeente. En dan vloeit uit die olijfboom de olie. De olie des geestes. En die blijft maar vloeien uit de hemel. En die blijft maar die gemeente Gods, afgebeeld in die gouden kandelaar, voortdurend voeden met de olie des geestes. En als Zacharia dat visioen niet snapt, dan zegt de engel des Heeren tegen Zacharia, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Om te leren dat de kerk des Heeren uit zijn volheid genade voor genade zal ontvangen. Wat een wonderlijke gift krijgt deze vrouw. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte, het onderhoud van de weduwe. Als dan alle vaten vol zijn, jongens en meisjes, en er geen leeg vat meer in het huis te vinden is, wat gaat zij dan doen? Ja, zegt iemand, logisch dominee, dan gaat ze natuurlijk dat omzetten in geld en dan kan ze die schuldeisen gaan betalen. Nee, dat doet ze in de eerste instantie niet. Ze gaat ermee terug naar Elisa. En wat is dat ook een kostelijke trek van het echte geestelijke leven. Ze gaat ermee terug naar de weldoener. Niet dat Elisa de weldoener is, maar de Heere, die is de weldoener. Nou, de grote gever met een grote letter G, jongens en meisjes. Om aan de Heere, omdat ze het aan Elisa vraagt. En dit is er gebeurd en wat zal ik er dan mee doen? Ze gaf het de man Gods te kennen, staat er. Zo afhankelijk was ze van de Heer. Ze wilde er niet mee aan de haal gaan. Ze was net als die ene melaatse. Ze kwam eerst aan de voeten van de grote weldoener terecht. En wat zal ze daar weggesmolten hebben in verwondering en in verootmoediging. Als zij dat aan Elisa te kennen heeft gegeven. O mijn Heer Elisa. Er is toch wel zo'n groot wonder van Gods almacht en Gods al en genade gebeurd. En dan heeft ze verteld wat er allemaal gebeurd is. En dat achter gesloten deuren. Nee, er is in het ware geloof geen sprake van logica. Maar wel van afhankelijkheid. En let er dan eens op wat Elisa dan voor antwoord geeft. Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. En let dan op de volgorde. Elisa zegt niet van nou, daar kun je nu van leven. Nee, Elisa zegt, nou ga je eerst die schuld, Heer, betalen. Hij handhaaft het recht. Al zou die vrouw misschien een klein beetje overhouden van de olie. Als ze die schuld die ze heeft gaat betalen. Dan zegt Elisa dan niet van, dan moet je maar een beetje schikken en dan moet je maar een beetje een compromis zoeken met die schuld, Heer. Dat je in ieder geval ook zelf voldoende over zult houden om daarvan te leven. Nee, eerst die schuld betalen. En daarna leven van het overige. Daar kon ze. Ze kon die schuld betalen en ze kon ook leven van het overige, vanuit God gezien. Vanuit God gezien moet ze dat kunnen. Van nu voortaan en voor altijd. Om te leven uit de hand Gods. Om te leven van dat overige. En dan gaat ze naar huis toe en ze zet de olie om. Ze verkoopt de olie. Kostbaar goed, denkt erom dat het heel beste olie is geweest. Want wat de Heere geeft, dat is van een geweldige kwaliteit, jongens en meisjes. Denk maar aan de verandering van water in wijn. Dan zegt de ceremoniemeester ook van, u hebt de beste wijn voor het laatst gehouden. En dat gold ook voor deze olie. Als zij met deze olie op de markt komt, dan vindt zij daar gretig afname van. En zo kon ze tot verbazing van iedereen, tot verwondering, ja tot eer van God, alles betalen. En hield ze over om daarvan te leven. Is geen groot wonder, gemeente, wat we samen met elkaar verhandeld hebben. Dat ze acht mocht geven op het profetische woord. En dat ze zo ook onderhouden werd. Drie lessen willen wij hier uithalen. De eerste les die we eruit willen halen, dat is dat dit een geschiedenis is die plaats heeft gevonden in een hele donkere tijd. Een tijd van diep verval. En dat is ook aan de ene kant een aanklacht. Een aanklacht richting het godsdienstige volk Israël. Dat de afgoden dienden. en de wetten van Mozes verwaarloosde. Maar aan de andere kant is het ook een bemoediging. Dat de Heer in tijden van diep verval toch nog een overblijfsel is, heeft naar de verkiezing van zijn genade. En dat een van hen in grote nood terechtgekomen is, in dit geval een weduwe, die het slachtoffer is van dat diep verval, in zekere zin, als het gaat om de tijdelijke nood die deze weduwe had. Dat zij op die manier in de schuld terechtgekomen is, terwijl haar man de Heere vreesde en jong haar ontvallen was, mocht zij toch in haar nood geholpen worden door de Heere. De eerste les die ik dan door wil geven is aan de weduwen in ons midden en de weduwnaren. Laat toch uw nood bij de Heere bekend wordt en neem de toevlucht toch tot Hem. En in de weduwen en weduwnaren spreek ik iedereen aan die vanmorgen met zijn of haar nood naar de kerk gekomen is en het eigenlijk niet meer ziet zitten. Weliswaar een tijdelijke nood, dat je zegt, hoe moet ik hier ooit in geholpen worden? Ik loop overal mee vast. En dat je misschien ook wel eens in het verleden een woord van de Heere hebt gekregen. Dat de Heere je in de tijdelijke noden zou voorzien. Dat Hij je zou ondersteunen. Dat Hij je niet zou begeven en niet zou verlaten. Maar dat je nu in een situatie bent dat je zegt, ik loop zo vast, dominee. En ik zit zo vol ongeloof. Kijk, die vrouw, dat was nog een godvrezende vrouw. Maar daar kan ik me nog niet eens bij naast mee vergelijken. Want dat ben ik niet. Omdat toch zonder geloof tot de Heere je te wenden. Ja, dat is bijna een onmogelijkheid. Dat is een onmogelijkheid. Dat snap ik heel goed. Maar dat je dan deze geschiedenis maar voor de Heere neerlegt. En dat je zegt, Heer, zou u dat nou ook bij mij willen doen? Want gij zijt toch een almachtig God. En gij zijt een genadig God. En als je in beginsel de Heere mag vrezen. En je hebt in beginsel dat vertrouwen mogen oefenen. En dat wordt dan zo ernstig beproefd. Zie dat dan ook als Gods leiding in uw leven. Als Gods voorzienigheid. Want zo werkt de Heer. De Heere werkt namelijk aan op zijn eer. En daarom kan het wel eens zijn dat in uw waarneming u alles ontvalt. Dat u zelfs beschaamd wordt in mensen. Maar leer nou de deur eens op slot te doen. En het achter gesloten deuren te verwachten van de hemel. Dan zult u niet beschaamd worden. Dan zal een weduwe die in beginsel de Heere mag vrezen ervaren. Want de Heere is uw maker. De Heere is uw man. Tweede les die we eruit willen halen, dat is dat de Heere weer laat zien dat Hij dus geringe middelen gebruikt om grote wonderen te verrichten. In Jericho gebruikte Hij zout. Aan de grenzen van Moab gebruikte Hij lege grachten. In Bethel gebruikte Hij twee beren. En hier gebruikt Hij een klein kruikje met olie. Dat de Heere geringe middelen gebruikt. Hij bedient zich van de middelen. De Heere kan ook onmiddellijk helpen. Maar de Heere bedient zich van de middelen. Het meest geringe middel in de ogen van de wereld, gemeente, is het woord van God. Zult u dat onthouden? Is de prediking. Paulus zegt dat door de dwaasheid der prediking de Heere het geloof werkt. Een gering middel, nietwaar? Een dominee die zelf ook een gevallen zondaar is. die zelf ook stof is, zondig is. Hij gebruikt een gering middel. Heeft de Heere dikwijls niet in zijn woord bewezen en ook in de geschiedenis van Gods kinderen bewezen dat de Heere soms een heel klein gering middeltje gebruikt om antwoord te geven in een vastgelopen nood. Dat kan door een scheurkalenderblaadje. Dat kan zomaar door een kleine opmerking van een kind van God die vast blijft haken hier van binnen en waar je werkzaam mee gaat worden. Zo ik uit mijn eigen leven ook wel dingen kan vertellen, gemeente, dat iemand een kleine opmerking maakte, maar dat ik door die opmerking echt de binnenkamer ingedreven werd. De deur op slot om zo je nood voor de Heere neer te mogen leggen. En dan de derde les, dat heeft te maken met de verlossing. De verlossing die deze weduwe mocht ondervinden. Het verschijnsel van schuldslavernij. We hebben het gehoord. Die schuldeiser. Die had het recht om die zonen op te eisen. Dat is natuurlijk iets verschrikkelijks. Dat die beide zonen dan slaven worden van die boer. En hard moeten gaan werken. Maar de wet van Mozes, die had dat zo gesteld. En als die schuldeer zich zou houden aan de wet van Mozes, dan zouden die jongens na 6 jaar, als het Sabbatsjaar aanbrak, vrijgelaten worden. Of als het jubeljaar, dat is het 50ste jaar, aanbrak, vrijgelaten worden. Want dat had de Heere ook vastgelegd. Want het volk Israël waren verlost uit de slavernij. Dus wat deed Elisa? Elisa handhaafde het recht van God, gemeente. En wat doet hij dan? Zegt hij alleen maar, ja, dat is het recht van God, vrouwen, daar zult je het mee moeten doen. Hij predikt ook genade. Dus hij predikt recht en genade. Zij moest leren in haar leven te buigen onder dat recht. Maar in dat buigen toch dat geloof in de beoefening gebracht om werkzaam te worden. Om het van de genade van God te verwachten. Om zo haar schuld te kunnen betalen. En daar ligt een diepe geestelijke les in, gemeente. Want wie is onze schuldeiser? Wie is mijn schuldeiser? Wie is dat? Wie kan mij opeisen? Dat is de wet. Dat is de wet van God. Dat is God zelf, gemeente. En God die handhaaft ook zijn recht. En dat zijn geen vreemde klanken voor degene die op de school van de Heilige Geest gebracht zijn. Dat God zijn recht handhaaft. In het begin, dan leven ze sterk uit de eerste beginselen van het genadeleven. Die ze van de Heer hebben ontvangen. Dat de Heer hen in een ongeluk heeft gebracht. En dat de Heer hen in een nood gesproken heeft tot hun zielenleven. En dat ze de liefde, die eerste liefde gevoelden. En dat ze leefden uit die eerste liefde. Dat ze hartelijk de Heere begeerden te dienen en te vrezen. Maar na verloop van tijd, als de Heere dat geestelijke leven gaat verdiepen, gemeente, dan gaat de Heere toch die openstaande schuld thuisbrengen. Want dat is noodzakelijk, gemeente. Want ook het algemene werk van de Heilige Geest kan eigenlijk wel een beetje dat eerste begin wat nabootsen en kan in hun gemoedsleven dat ook wel een beetje zo ervaren. Maar er ligt een duidelijk onderscheid tussen dien die God oprecht vreest en dien die God niet oprecht vreest. Want de Heere gaat op de school van de Heilige Geest zichzelf verheerlijken in het leven van een arm en een verloren zondaar.
En dat doet de Heere door dikwijls in strijd te handelen met de geschonken belofte. Zoals dat bij deze weduwe ook gebeurde. Dan laat hij een mens vastlopen. En dan begrijpt hij Gods weg niet. Dat hij schuldeiser komt. Dat hij wet komt. En als hij dan onderwijs daarin gaat krijgen, gemeente, dan komt hij erachter dat God geen afstand neemt van zijn recht. Neem de eerste 6 zondagen van onze Heidelberger catechismus. Daarin wordt dat zo kostelijk verklaard. En daarin wordt de zondaar onderwezen. De Heere kan geen afstand doen van zijn heilig recht. Kijk, en dat zien we hier bij de profeet Elisa ook. Elisa die geeft profetisch onderwijs aan deze weduwe. En die laat deze weduwe voelen. Die schuldeiser die heeft gelijk, vrouw. Je moet betalen. Is er hier in ons midden één die maar daar wel mee te maken heeft gekregen in zijn leven? Of misschien nog niet. Dat je zegt, ja, daar ben ik vreemdeling van. Maar dan gaat de Heere echt niet overheen, o gemeente. Want de Heere moet aan zijn eer komen. Wij zijn diep gevallen Adams kinderen en wij staan bij God in de schuld. We zijn schuldslaven geworden van de zonde. En we kunnen die schuld zelf ten ene male niet betalen. Maar wat zegt de profeet Elisa dan? Die zegt, wat heb je in huis? Ja, niet met al dan een klein kruikje olie. Nou kunnen we niet alles geestelijk overbrengen, gemeente. Maar we kunnen wel stellen dat Elisa hier zin speelt op het waarzaligmakend geloof. Dat waarzaligmakend geloof wordt door de belofte die Elisa meegeeft werkzaam gemaakt. Om in de weg van het wonder van Gods genade deze nood te ledigen. Deze nood te voorzien. Nee, Elisa, die wimpelt de schuld, hij ze niet af. Hij handhaaft deze schuld. Maar door het woord des Heren wordt deze vrouw met die schuld teruggeworpen op zichzelf. Nee, gemeente. Maar op de Heren. En dat moeten we leren, gemeente. Dat we niet met onze tranen de schuld kunnen betalen. Die we geschreid hebben over onze zonden. Die droefheid naar God over onze zonden. En dat we niet met een geschonken woord, waar de Heer ook in meekwam, onze schuld kunnen betalen. Dat we onze schuld ook niet kunnen betalen met een aangename gemoedsgestalte die we hebben gehad in het gebedsleven. Moeten we leren, gemeente, lege vaten. Kan niet anders dan lege vaten voor het aangezicht van de Heere voorhouden. En in die lege vaten zegt die vrouw eigenlijk, Heere, ik heb van mijzelf niets. Niets. Waarmee die schuld betaald kan worden. Kijk, en dan gebeurt het wonder. Deze vrouw die mag dan door de olie die schuld gaan betalen, gemeente. En als zij bij Elisa komt, om dat aan Elisa te melden, dan zegt Elisa, betaal je schuld, Heer. God die handhaaft de schuld. En die schuld moet betaald worden. Die kan niet betaald worden natuurlijk met de olie van de weduwe. Deze olie van de weduwe die spreekt van een ander betaalmiddel. Waarmee wel de schuld betaald kan worden. En dat is het bloed van Christus, gemeente. Daar kan alleen de schuld mee betaald worden. En daarom in deze geschiedenis openbaart zich ook de heerlijkheid van Christus.
En daar moet het ons ook om te doen zijn in deze geschiedenis, dat wij de verborgenheid die hier in deze geschiedenis ligt opgesloten mogen ontdekken. En dat wij opgeleid mogen worden naar dat enige betaalmiddel dat alleen bij God in aanmerking komt. De Heere die snijdt alles af van een mens. De Heere die maakt hem bankroet. De Heere die handhaaft zijn recht. En dan gaat het roepen, is er dan niet een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En telkens komt de Heere dan terug. Er moet betaald worden, er moet aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden, zodat ik ontdek dat ik dat niet kan en dat ik dat niet heb, maar dat er wel één is die dat verworven heeft voor zijn volk. En dat is Christus. En daartoe heeft hij de menselijke natuur aangenomen, gemeente. En daartoe heeft hij een volkomen gehoorzaamheid geopenbaard toen hij rondwandelde op de aarde. Daarin heeft hij zijn heerlijkheid getoond als mens. Dat er één mens op aarde geweest is die daadwerkelijk in staat is geweest om voor 100% de wet te gehoorzamen en aan de schuld te voldoen. En dat deed hij ook niet voor hemzelf. Want dat hoefde hij niet voor zichzelf te doen, omdat hij volkomen gehoorzaam is. Dat deed hij nu voor zijn volk. En dat wordt nou dat volk toegerekend. Ja, maar zegt iemand, dominee, de schuld is toch gerelateerd aan de persoon die de schuld gemaakt heeft. En dan moet die persoon toch betalen. Dan kan een ander die een mens is, die gehoorzaamheid toch niet opbrengen en zo betalen. Dat kan toch niet. Dat is de gehoorzaamheid die bij hem past. Maar daarom is hij ook waarachtig God geworden. Hij is uniek in zijn persoon. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Dat hij dat ook als borg gedaan heeft. Dat hij dat nou voor zijn volk gedaan heeft. Want u hebt gelijk, dat kan een mens nooit voor een ander mens doen. Tenzij hij ook waarachtig God is. Kijk, en daarom is Christus zo uniek. Zo heerlijk. En is zijn bloed zo bijzonder. Want hij heeft niet alleen in zijn gehoorzaamheid aan de wet voldaan, aan de gerechtigheid van God, maar hij heeft ook zijn bloed laten vloeien. En waarom eigenlijk? Omdat de ongerechtigheid gestraft moest worden. Omdat aan het recht van God voldaan moest worden. En daarom, gemeente, die bloedfontein. Dat is die fontein die vloeit. Om de schuld te betalen van arme verloren zondaren die geleerd hebben in hun leven de schuldeiser gelijk te geven en daaronder te buigen en met hun lege vaat voor het aangezicht van God te komen en te smeken om zijn genade. Want uit zijn volheid, zegt de apostel, wordt ons genade voor genade geschonken. En daarom zal het waar worden tot in alle eeuwigheid. Wat de kerk zal gaan zingen met Psalm 31 vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Amen.
bezorgen met gebed. En heren, dan mocht die vrouw teruggaan naar Elisa. Ja, ze mocht teruggaan naar de beldoener, naar de gever, om u alle eer te geven. En dat zal uiteindelijk ook de eeuwigheid uitmaken, wat we samen gezongen hebben. En wij bidden en smeken van u of gij dat wilt toepassen door het werk van de Heilige Geest, opdat wij ontdekt mogen worden aan onze nameloze schuld die wij hebben bij u, en dat wij die niet kunnen betalen. Heere, schenk ons dan dat ware geloof, dat als een leeg vat is, om de grote gave Gods te mogen ontvangen. Wees zo met ons, wilt u vanmiddag ons weer in uw huis brengen, en aanvaard onze dank in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om Jezus willen. Amen. En onze slotzang is Psalm 68, het derde vers. Met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.